Liefde gemeente, verheft uw harten thans tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan dit avontuur ook in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen. En ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 65 en daarvan het derde vers. Gemeente, wij willen op deze biddag Gods heilig en onfeilbaar woord openen en wel in het Nieuwe Testament. En daarvan het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 21ste hoofdstuk, de versen 20 tot en met 36. En in aansluiting op de schriftlezing met elkaar zingen uit Psalm 96. En daarvan het 9e vers, juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. De wereld zal gerechtigheid en het mensdom zijn waarheid eren. Luisteren wij dan met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 21, de versen 20 tot en met 36. En zingen wij in aansluiting erop uit Psalm 96 en daarvan het 9e vers. Maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelfden zijn, dat zij daaruit trekken, en die op de velden zijn, dat zij in dezelfden niet komen. Want deze zijn de dagen der wraak, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als u deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis. Zie, de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht uzelven, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserijen en dronkenschappen en zorgvuldigheden deze levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waak dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen. Gemeente, zoeken wij opnieuw samen op deze middagavond het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij op deze middagavond weer opnieuw samenkomen in uw huis om middag te houden. En zoals we dat ook vanmiddag aan u gevraagd hebben, zo willen wij dat opnieuw vragen. Heren, schenk gij uw heilige geest, dat die ons bidden leren. En dat u ons leren bidden zoals Hiskia, zoals we dat vanmiddag hebben gehoord. O, dat we zo ook mogen beginnen met uw naam te belijden. dat u aan mogen roepen in wie gij zijt, namelijk de volzalige, de volheerlijke, de heilige, de rechtvaardige, de gans andere. Gij die daar woont in de hemel, die hebt gij tot uw troon en de aarde die gij hebt tot een voetbank van uw gezegende voeten. Vervul ons toch met diepe eerbied in ons gebed voor die grote schepper aller dingen, die uit het ongenaakbaar licht ziet het gans gedrag der stervelingen. Zo ziet gij ons ook vanavond hier. Heere, leer ons ook u te mogen kennen, zoals Hiskia het mocht zeggen, gij zijt de God des verbonds. O, dat we u ook zo mogen kennen, die toch door uw woord en sacrament geopenbaard hebt wie gij zijn wilt, de getrouwe. En dat komt zo heerlijk in uw naam uit. Ik ben de Heere, Jehovah, Yahweh, God die nabij is, die er is bij een volk in nood. Dat volk dat in Egypte werd afgebeuld, dat volk dat werd verdrukt, dat volk dat met de ondergang bedreigd werd. En Mozes mocht het zeggen, toen gevraagd werd, hoe is zijn naam? Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben nabij mijn volk en ik zal het verlossen door mijn machtige hand. Heere, dat we u zo ook mogen kennen als die grote verlosser. Gij die verlost in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, een schuldig volk van een hemelhoge schuld en schenkt hen uit loutere vrije genade verzoening en het recht op het eeuwige leven. O, dat we u zo mogen belijden, u mogen zo erkennen en zo uw heerlijke naam prijzen. Maar we hebben het ook vanmiddag uit de woorden van Hiskia uit uw woord geleerd, hoe dat we ook onze nood voor u bekend mogen maken. Heer, en dan willen wij dat, nadat wij vanmiddag gebeden hebben, in het bijzonder voor alle dingen in het midden van onze gemeente, willen wij nu in het bijzonder bidden voor de wereld buiten onze gemeente. Heer, en dan bidden wij u ook voor alle kerken in de eerste plaats, in Middelharnis, in Sommelsdijk. Zoudt gij ook daar uw naam willen verheerlijken? Geef ook dat uw woord daar zijn kracht mag doen. En dat we zo mogen zien door kerkmuren heen dat gij één kerk hebt. En dat wij mogen bidden, wilt u door de prediking, de getrouwe prediking toebrengen die zalig worden. Geef dan ook in het bijzonder dat de kerken een middel mogen zijn, dat ook onbekeerden buiten de kerk. Heer, en er zijn er zoveel in ons dorp die nog onbekeerd zijn. Er zijn er ook vanavond zoveel, heren, die niet in uw huis zijn. Die zich bezighouden met de dingen van deze wereld. Die daar helemaal in vastzitten. Mensen die geen één ogenblik beseffen dat er een levende God is die vonnis eist en vonnis geeft. Heren, geef toch dat de kerken een zoutend zout in Middelharnis mogen zijn. Heren, God ons aan. Nadat we dat zondag gehoord hebben, waarom wordt gij een christen genaamd? O Heere, geef toch dat we profetisch mogen belijden, priesterlijk bewogen mogen zijn, koninklijk mogen strijden tegen de zonden, en dat anderen door ons gewonnen mogen worden. Heere, zo willen wij bidden voor Middelharnis en voor heel ons eiland. Heere, we hebben het ook de achterliggende tijd weer kunnen lezen. Hoeveel zorgen er zijn op ons eiland, het geheim van Goeree Overflakkee, de zorgen om onze jongeren. Heren, dan is het toch een groot voorrecht dat het biddag mag zijn. En dat we zo al die jongeren die het zo moeilijk hebben, heren, die zo verstrikt zijn in de verslaving, waar dan ook van, heren, van drugs, van alcohol, van gokken. Heren, maar er zijn zoveel vormen van verslaving. We kunnen ook aan onze computer verslaafd zijn. We kunnen aan ons geld verslaafd zijn. Heren, er zijn zoveel vormen waarin we gebonden zijn. Heren, wij bidden u voor al die jongeren die gebonden zijn in de macht van de vorst der duisternis. Heer, en geef ook dat we samen een middel mogen zijn in uw hand. Om deze jongeren de weg te wijzen waar het behoud ligt. Niet in de wereld, niet in de genotsmiddelen van deze tijd. Maar het behoud ligt in het verzoenend bloed van uw dierbare Zoon. Heer, en zo bidden wij voor gans Nederland. Heere, wat is er toch veel gaande in ons land. En wat maken de krachten zich op om alles te weren wat naar uw woord is. Dan willen wij ook op deze middag in het bijzonder ook voor onze regering bidden. Heer, ook voor die mannen die vanuit het woord ons land willen regeren. Die ook vanavond in uw huis zijn. Geef ook dat ze toegerust mogen worden om die zware taak te verrichten. Die taak die zo vol spanning is. Een taak die soms ook niet begrepen wordt. Heer, het is ook zo moeilijk om zo'n beslissing te nemen. Maar ze hebben hem genomen voor uw aangezicht. En daarom bidden wij u ook, sterk ook hen die vanuit het woord ons land willen regeren. Heer, wat komt er ontzettend veel op hen af. Wilt u bij ze zijn. Gedenk allen ook in de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, in de gemeenteraad. Allen die vanuit dat woord nog spreken willen. Sterkt u ze en geeft dat we ze dragen mogen op de vleugelen van het gebed. Gedenk ons vorstenhuis, onze koningin en allen die om haar heen staan. Onze kroonprins en zijn vrouw, de kinderen. O heren, wij bidden u. Zo in het verleden waren er toch velen onder hen die u vrezen mochten. Die ervan mochten getuigen, we hebben een verbond gesloten met de potentaat der potentaten. Heer, zou het ook vandaag nog mogen. We hebben het gehoord hoe Hiskia door de straten ging in zakkenas. O Heere, zou ook onze vorstin ons voor mogen gaan zoals eenmaal Hiskia ons voorging. De belijdenis van zonden, smekend voor uw aangezicht, geef ons zulk een koningshuis. Heer, zo bidden wij u ook voor het werk van de zending. Wereldwijd zou gij het willen zegenen. Het werk van de barmhartigheid in de ziekenhuizen. Heer, wilt u nabij zijn. Voor hen die zorgen voor gehandicapten. Voor onze ouderen. Dat ze met liefde het werk mogen doen. Wilt u ook het werk van evangelisatie gedenken. O Heere, wilt u geven dat er zijn met een bewogen hart om ze te grijpen. Die ten dode wankelen. Lieve koning, ontfermt u zich over dat werk. En brengen nog velen toe. Zo bidden wij u ook voor de wereld. Heren, wat een zorgen zijn er ook. Zo ook in de achterliggende tijd in het bijzonder bepaald worden. Bij allerlei klimaatveranderingen. Heren, dat is onze schuld. Wij zijn geen rentmeesters, heren. U hebt ons aangesteld om de wereld te bouwen en te bewaren. Maar heren, we zijn bezig. Om die wereld uit te putten. Heer, geef dat we tot inkeer en wederkeer mogen komen. En geef dat we ook in deze dingen als het gaat om uw schepping. Ook als christenen leven mogen. Dat het ook zichtbaar is dat we uw schepping lief hebben. Omdat het uw schepping is, Heer. En zo komen wij met al de zorgen tot u de Heer. We hebben het vanmorgen mogen horen. Dat we met een Hiskia onze brieven voor u neer mogen leggen. Heer, geef dat we dat vanavond zo mogen doen. Bij alle dingen die er zijn. En de vele zorgen die er kunnen zijn. En dan mogen we toch ook nog weer opnieuw bidden. In het midden van de gemeente in het bijzonder voor hen die nog onbekeerd zijn. Heer, want dat is toch het allerergste. Dat we onbekeerd voortleven. Terwijl zo plotseling de dood komen kan. En als we dan onverzoend moeten sterven en u moeten ontmoeten. Heere, er is niets erger dan als we de weg geweten hebben en niet bewandeld. En dan met meerdere slagen geslagen zullen worden. Heere, en daarom bidden wij u. Geef dat allen die vanavond hier in de kerk zijn. Niet één, Heere, zou u er niet eentje willen overslaan. Met uw genade. Heere, wilt u ons allemaal tot u trekken. Heere, zo komen wij tot u. Dierbare koning, verlaat ons niet. En geef ons zo een gezegend uur in uw huis. Laat het mogen zijn. Een huis des gebeds. Een huis waarin gij ons voorbereidt om dit huis te verlaten. Om eeuwig te gaan naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Heere, wat zou dat een eeuwig wonder zijn. Als we van dit huis mochten verhuizen naar het huis daarboven. Heere, dat is zo groot. Maar gij wilt het geven. Geef het ook vanavond. Dat te mogen weten. Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. Ziet, hij komt. Die mijn zielen lief heeft. Heere, dat we zo een uitziende kerk mogen zijn. En dat het diep in ons hart mag leven. Maranatha. Heere Jezus. Kom haastiglijk. Ach. Wanneer komt die dag dat ik zien mag uw aanschijn geprezen, om dan verlost van zonden eeuwig u groot te maken. Heer Jezus, kom haastiglijk om uwentwil alleen. Amen. Liefde gemeente, we willen uw gewijde aandacht op deze biddagavond bepalen bij het woord van de Heer Jezus. En dat woord dat klinkt in Lucas 21 en daarvan het 36e vers. Waar de Heer Jezus het vanavond tot ons allen zegt. Waakt dan te aller tijd biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden. Al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Geliefde gemeente, we willen bij deze tekstwoorden schrijven: biddag in het licht van de wederkomst. We staan dan in de eerste plaats stil bij de zekerheid van die wederkomst. In de tweede plaats bij de biddende verwachting van die wederkomst. En tenslotte bij de heerlijke belofte van die wederkomst. Biddag in het licht van de wederkomst. De zekerheid van die wederkomst. In de tweede plaats de biddende verwachting van die wederkomst. En tenslotte de belofte bij die wederkomst. Toch gaan we eerst daarvan zingen met elkaar uit Psalm 49 en daarvan het 4e en het 6e vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt naar zijn naam genoemd. Het is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt. De mens hoe mild, door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 49 en daarvan het 4e en het 6e vers. En dan is er één rondgang die bestemd is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 130 en daarvan het derde vers naar het amen der prediking. Waakt dan te aller tijd biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Biddag in het licht van de wederkomst. In de eerste plaats letten wij op de zekerheid van die wederkomst. In de tweede plaats de biddende verwachting van die wederkomst. En tenslotte de beloften bij die wederkomst. Liefde gemeente, jongeren, als er één ding is waar de Heer Jezus zijn hoorders van wil overtuigen als hij hier met hen in gesprek is, dan is het wel van de zekerheid van die wederkomst. Daar is geen enkele twijfel aan dat de Heer Jezus zal wederkomen. Hij zal gezien worden van al de mensen die op de aarde wonen. Er zal niemand zijn die hem kan ontlopen. En de Heer Jezus, hij zegt het ook heel nadrukkelijk in het vers dat aan onze tekst vooraf gaat. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de aardbodem gezeten zijn. Het is dus zeker dat hij komen zal en dat allen hem zullen zien. Waar dat ze ook wonen. Het zij op de Noordpool. Het zij in Pakistan, het zij klein, het zij groot, het zij rijk of arm. Alle mensen die op de aarde leven, zullen op dat moment met zijn wederkomst te maken krijgen. Maar zou je bij deze tekstwoorden kunnen denken, gaat het dan alleen maar, als de Heer Jezus het over mensen hebt, over mensen die op dat moment leven? Oh nee, want als we verder lezen in de schrift en we komen bij andere woorden van de Heer Jezus, dan zien we het dat hij ook het oog heeft op mensen die reeds zijn overleden. We kunnen denken aan de woorden van de Heer Jezus in Johannes 5, waar hij zegt: verwondert u daar niet over, want de ure komt in de welken allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dan laat de Heer Jezus dus heel duidelijk zien dat het niet alleen zullen zijn de levenden die hem zullen zien, maar ook de doden die begraven zijn. Ze zullen zijn stem horen en uit de graven opstaan. En ook Johannes, hij ziet het. En wel heel bijzonder, want hij schrijft: en de zee gaf haar doden weer. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. Dus ook die mensen die op zee verdronken zijn, ook zij zullen uit dat zeemansgraf opstaan en komen voor de rechterstoel van de Heer Jezus. En om nog een laatste tekstwoord uit de schrift aan te halen, we denken aan de woorden die Johannes opschrijft in Openbaring, waar hij zegt: ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Het is gewis en het is zeker. Iedereen, niet alleen Gods kinderen, maar ook de ongelovigen, alle oog zal hem zien. Alle mensen zullen hem aanschouwen. Geliefde gemeente, dat wil dus zeggen dat u en dat jij en dat ik en dat jullie, broeders, wij zullen allemaal eenmaal staan voor de rechterstoel van Christus. Eenmaal zullen wij hem zien in zijn koninklijke schoonheid en heerlijkheid. niemand uit deze kerk uitgesloten. Van de kleinste die er vanavond is, tot de grootste. Van degene die helemaal achteraan zitten, op de galerij, tot de dominee voorin. Wij allen zullen hem zien. Niemand zal die oordeelsdag ontlopen. Heel veel mensen geloven dat in onze dagen niet meer. Heel veel mensen zeggen dat kan helemaal niet. En hoort u daar, hoor jij misschien daar ook bij. Die niet gelooft in de opstanding en in de oordeelsdag. Mensen die zeggen dat kan al helemaal niet. Dat iedereen die op dat moment op de aarde is, hem zal zien. En dan zeggen ze soms heel eenvoudig, kijk maar. Als de Heer Jezus ergens uit een hemel komt, dan kunnen toch alleen maar die mensen hem zien die aan de bovenkant van de aarde wonen. En niet de mensen die aan de onderkant wonen. En zo heel simpel redeneren zeggen ze het al, dat kan al helemaal niet, dat alle oog hem zal zien. Dat kan toch helemaal niet. Wat is dat toch eigenlijk een kinderachtige redenering van die mens. Want als wij 50 jaar geleden, toen mijn grootvader jong was en je zou tegen hem gezegd hebben, grootvader, moet je luisteren, er komt een tijd dat als je belt, dan kun je de persoon aan de andere kant van de wereld zien terwijl je telefoneert. Dan zou hij gezegd hebben, dat is onmogelijk, dat kan nooit. Je kan nooit iemand zien aan de andere kant van de wereld als je ermee zit te bellen. Dat is onmogelijk. Nou, en onze jonge lui die weten het, met een webcam is het vandaag de dag al mogelijk. En zou dan voor de Heere iets te wonderlijk zijn, dat hij het zo maken zal, dat alle mensen hem zullen zien? Nee toch, er is niets voor de Heer onmogelijk. Laat je niet van de wijs brengen door dwaze verstandelijke redeneringen. Als de Heer Jezus zegt, en allen zullen mij zien, dan is dat ontwijfelbaar waar. Anderen zeggen, zou dat nou echt waar zijn? Want het wordt al zo lang gezegd dat de Heer Jezus terugkomt. Al zoveel eeuwen wordt er gepreekt dat hij wederkomen zal. Maar er gebeurt niets. Petrus had daar ook in zijn dagen al mee te maken. Petrus hoorde ook al de spottende toon. Ja, Petrus, jij kunt wel spreken over de wederkomst. Maar hoe lang praat je daar al over? Jaren, tientallen jaren. Nou, er gebeurt toch helemaal niets. En zo twijfelde men toen al aan de wederkomst van Christus. Maar Petrus heeft die houding radicaal afgewezen en gezegd, nee hoor, de Heere vertraagt de belofte van zijn wederkomst niet. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Gemeente, dat de Heere dit uur nog niet wederkomt, dat is alleen maar opdat u vanavond tot bekering zou komen. Maar stel het niet uit, zegt Petrus. Ook al vertraagt de Heere zijn belofte niet. Maar is hij langmoedig, toch zal hij spoedig komen. En zo dat hij komen zal als een dief in de nacht. Hij komt, alleen niemand weet de tijd dan de Vader alleen. Maar de Heer Jezus wil niet dat wij onverhoeds overvallen worden. En daarom is het zijn liefde. Dat hij aan zijn discipelen en in hen aan ons een teken geeft. Dat wij het weten kunnen wanneer hij komen zal. En dat we ons daarop voorbereiden zullen. En in dat licht vindt het gesprek plaats. dat de Heer Jezus hier in ons teksthoofdstuk houdt met zijn discipelen. De Heer Jezus, hij heeft aan hen een teken gegeven wanneer hij wederkomen zal. En wanneer heeft hij dat aan hen gegeven? Wel, toen hij met zijn discipelen Jeruzalem verlaten had en ze waren de Olijfberg wat opgelopen. En ze zaten zo samen met elkaar, zo halverwege die Olijfberg. En dan kijken ze naar beneden en dan zien ze Jeruzalem. Die prachtige stad met in haar midden de tempel. En als ze dan zo bij elkaar zitten, dan is er een van de discipelen die vraagt Heer Jezus, wanneer zullen deze dingen geschieden? Zeg het ons toch, wanneer dat geschieden zal. En wat bedoelt dan die discipel als hij dat aan de Heer Jezus vraagt? Wel, hij herinnert zich wat de Heer Jezus zo even gesproken hebben toen ze nog in Jeruzalem waren. Toen ze nog wandelden over het tempelplein. Op dat moment, toen ze daar wandelden, was er een van de discipelen en die zei, Heer Jezus, kijkt u toch eens even naar die tempel. Kijk er eens even naar. Heere, is het niet een prachtig gebouw? En het moet in die dagen werkelijk een indrukwekkend gebouw zijn geweest. Het was namelijk Herodes de Viervorst, die de tempel in die dagen bijzonder had laten verfraaien. Hij had dat gedaan om de gunst van de inwoners van Jeruzalem te mogen krijgen. En hij had die tempel helemaal, om het zo te zeggen, laten restaureren. Hij had hem uitgebreid en bijzonder verfraaid. En zo lag die tempel daar te schitteren, met zijn gouden koepel en zijn witte marmeren stenen en zijn prachtige houtsnijwerk. Het moet geweldig mooi gebouw geweest zijn. En in verwondering heeft een van die discipelen het toen uitgeroepen en gezegd, Meester, kijk toch eens hoe groot dat de stenen zijn en de gebouwen. En later zal Flavius Josephus, de Joodse historisch schrijver, over de tempel ons vertellen dat er stenen bij waren zo groot dat we het ons nauwelijks voor kunnen stellen, maar van 10 meter lang, 5 meter breed en 3 meter hoog. Van die fundamentstenen. Geweldig imposant. En daarom is het die discipel die zo verwonderd uitroept, zie toch die prachtige stenen, Heer Jezus. En dan komt dat woord van de Heer Jezus, waar hij nu naar terugvraagt. Want die dingen aangaat die gij aanschouwt. Hij zegt, als het gaat over die tempel waar jij nou naar kijkt. Er zullen dagen komen in de welke niet één steen op de andere steen zal gelaten worden. Die niet zal worden afgebroken. De Heer Jezus zegt dus deze discipelen, waar jullie nou zo verwonderd tegenaan kijken. Er zal niet één zo machtige steen op de andere steen blijven staan, maar ze zullen afgebroken worden. En zo vraagt die discipel dan, terwijl ze daar zitten op die Olijfberg, Heer Jezus, maar wanneer zal dat dan gebeuren? En dan verwijst Heer Jezus naar die aangrijpende gebeurtenis in het jaar 70, dat de Romeinen zullen komen. En dat die tempel zal worden afgebroken en de stad door de Romeinen verwoest zal worden. En de tempel op het bevel van Titus in brand gestoken zal worden. En het is diezelfde Flavius Josephus die ons vertelt dat het de Romeinse bevelvoerder geweest is die heel persoonlijk na de innamen en dat de stad al verwoest was, nog eens een keer het bevel gaf om de restanten van die tempel af te breken. Zodat het woord van de Heer Jezus letterlijk in vervulling ging. Er zal niet ene steen op de andere steen blijven. Als de Heer Jezus die aangrijpende boodschap verteld heeft tegen zijn discipelen. En gezegd heeft, dat zal gebeuren met die tempel. Waar jullie zo verwonderd naar staan te kijken. Dan zegt hij, let op. Dat is niet het einde, de verwoesting van de tempel, maar dat is het begin. En die tempel en haar verwoesting, Dat is een voorbeeld van de grote wereldbrand die gaat komen. En dan gaat de Heer Jezus beschrijven wat we met elkaar gelezen hebben. Dat er een ontzagwekkende periode zal aanbreken die vooraf gaat aan zijn wederkomst. En hij zegt, het zijn dagen der wraken, omdat alles vervuld zal worden dat geschreven is. Ook reeds in het Oude Testament over die vreselijke grote dag van mijn wederkomst. En hij zegt het, en er zullen zijn tekenen in de zon, de maan en de sterren. We hebben het met elkaar gelezen in vers 25. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren. En op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid. Als de zee en de watergolven groot geluid zullen maken. En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Hele aangrijpende dingen, zegt de Heer Jezus hier tot zijn discipelen. En wij weten allemaal dat onze tijd bepaald wordt door de loop van de zon, de maan en de sterren. En dat bepaalt hij de vastheid van ons levensritme, van dag en nacht. Maar de Heer Jezus zegt hier, er zal een moment komen dat niets meer vaststaat en dat die vaste dingen radicaal zullen veranderen. Hij zei, want de zon zal donker worden en de maan zal haar schijnsel niet meer geven en de sterren zullen van de hemel vallen. Maar ook over alle aardse gebeurtenis valt nu het doek, want de krachten die in de hemelen zijn zullen bewogen worden. En bij die krachten waar de Heer Jezus het over heeft, kunnen we denken aan de uitbarsting van de regen, ijs, hagel, sneeuw en storm, die het aardse leven compleet zullen stilleggen. Maar ook wordt hier het beeld gebruikt van hemelse draagzuilen, die de aarde als het ware dragen. Ze zullen wankelen en alles wat op de aarde is, zal daardoor ineenstorten. Het zal een hemelse beweging zijn die de aarde doet schudden. En als je dan alleen maar even denkt hoe dat aardse schuddingen, aardbevingen, tsunamis, de aarde al kunnen vernietigen. Hoeveel meer zal het zijn als er hemelse schuddingen zijn die de aarde zullen doen wankelen. Alles zal ineenstorten, zegt de Heer Jezus. Als die geweldige kosmische krachten zullen loskomen. Het zullen ontzagwekkende tekenen zijn en gebeurtenissen, zegt de Heer Jezus. Gebeurtenissen in het bijzonder voor de ongelovigen die verkondigen zullen dat het oordeel en het gericht aanstaande is. En voor Gods kinderen zullen het tekenen zijn van vervolging en van verdrukking. Alles moet wijken voor de komst van de Zoon des Mensen. Niets kan zijn komst tegenhouden. Als het ware heel de kosmos zinkt neer aan zijn voeten. Als in aanbidding voor zijn komst. Deze kosmische huiver als een aankondiging van zijn komst. Het is voor al zijn vijanden een dreigend teken van hun naderende ondergang. Maar voor Gods kinderen een adembenemend teken van de komst zijner verlossing. Want dat mag de kerk weten, te midden van al die dingen die de Heer Jezus hier beschrijft. Als die dagen der grote benauwdheid zal komen onder het menselijk geslacht, dan mag de kerk weten, het is slechts een verdrukking van 10 dagen. Vrees niet, maar zijt getrouw tot de dood, zegt de Heer, en ik zal u geven de kroon des levens. In die verdrukkingen die zij zien zullen, mogen zij de troost hebben. Hij komt. En waarom komt hij dan? Wel, we hebben het met onze catechisanten besproken. Weet je het nog? Toen we het hadden over de trappen van zijn verhoging. Die laatste trap van zijn verheerlijking staat nog uit. Nog is zijn werk niet af. En het zal af zijn wanneer hij komt, om dat verlossingswerk te voltooien, namelijk als hij de zijnen zal thuis halen. En dat is de troost in deze tijd. In deze tijd waar wij wel eens zeggen, Heere, waar blijft uw koninkrijk toch? Heren, het lijkt alsof het steeds kleiner wordt, uw koninkrijk. En als ik om me heen zie, heren, dan lijkt het net alsof de vorst der Satan, de vorst der duisternis, alsof hij steeds meer macht krijgt. Heere Jezus, waar is uw koninkrijk? Ik zie het niet. Heer, het lijkt wel of u zich steeds meer terugtrekt dan dat u voortgaat met uw overwinnend werk. En zo kan Gods kind met vele vragen in deze tijd bestormd worden. Waar blijft toch uw koninkrijk? En daarom zal hij terugkomen om dat koninkrijk volmaakt op aarde te bevestigen. Was zijn eerste komst in het vlees een radicale verlossing voor zijn kinderen. Zijn tweede komst zal een volkomen verlossing brengen. Daarom zal hij wederkomen. Zonder zijn wederkomst is zijn werk nog niet af. En daarom ligt het zo zeker en zo vast. Hij zal wederkomen. En hij zal het werk wat hij begonnen is afmaken. En hij zal de zijne thuis brengen. En hij zal als koning regeren van zee tot zee. En juist in deze dagen, waarin het wel lijkt alsof iedereen met God en Gods geboden spotten kan. Een tijd waarin iedereen de vrijheid neemt om God en zijn kerk te bespotten, te behoon, te belasteren. Waar niemand meer gestraft wordt om het godslasterlijke en vloeken van de naam des Heren. Hij komt, waarom? Om al die spotters, al die vijanden, al die tegenstanders, om daarover wraak te oefenen en ze te werpen in de poel der duisternis. Daarin zal ook zijn heerlijkheid schitteren. Niet alleen dat hij de zijne thuis zal brengen in het vaderhuis daarboven, maar zijn heerlijkheid zal schitteren, dat hij ook overwinnen zal over al de vijanden. En ze zullen met het beest geworpen worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Het is vast en het is zeker, zegt de Heer Jezus, door de tekenen heen die ik jullie geef, als een bemoediging. En als die dingen ziet, weet dan en heft uw hoofden op. Want uw verlossing is nabij. Ik zal wederkomen. De zekerheid van zijn komst. Maar dat brengt ons dan bij de vraag. Als het dan zeker is dat de Heer Jezus wederkomt. Hoe moeten wij dan zijn komst verwachten? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De biddende verwachting van zijn wederkomst. Gemeente, mag ik het maar eens heel eenvoudig vragen. Verwacht je zijn wederkomst? Zie je naar zijn wederkomst uit? Of zegt u, dominee, dat moet u mij niet vragen? Dat is wel een hele pijnlijke vraag. Of ik met zijn wederkomst bezig ben. Denkt u wel eens aan de wederkomst van Christus. De Heer Jezus, hij weet dat wij slaperig kunnen worden als het gaat om zijn wederkomst. De Heer Jezus, hij weet van traagheid en van ingezonkenheid. Ook bij zijn kinderen. De Heer Jezus, hij zal het straks zelf ondervinden als hij gaat lijden en sterven. Hoe dat de zijnen slapen in de hof van Gethsemane. Maar niet alleen lichamelijk slapen ze. Maar ze kunnen ook geestelijk slapen. Als het gaat om zijn wederkomst. En de Heer Jezus weet ook hoe gevaarlijk het is. Als je slaapt terwijl hij wederkomt. En daarom is die oproeper vanavond van de mond van de gezegende profeet en leraar van de kerk, de Heer Jezus Christus. En hij zegt, en wacht u zelven dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserijen en dronkenschappen en zorgvuldigheden des levens. En dat die dag u niet onvoorziens overkomen. Zo begint de Heer Jezus het 34e vers met die ernstige en dringende oproep. En dan gebruikt de Heer Jezus woorden, roes. Brasserij, hè? Dronkenschap en de zorgvuldigheden van het leven. Hij zegt, dat zijn drie dingen die u slaperig kunnen maken, die u kunnen doen indommelen. De roes, dat weten onze jongelui wel wat dat is, roes. Dat is nadat je je bedronken hebt, dat je je roes uitslaat. Dronkenschap. Dan weet je niet wat je doet. De zorgvuldigheden van het leven. Hoe moet ik de tijd doorkomen? En als je die woorden van de Heer Jezus even wat op je laat inwerken. Roes, dat ziet iets wat in het verleden gebeurd is en waar je nu de gevolgen van omdraagt. Roes, je bent slaperig. Dronkenschap, dat ziet op het heden. Je kunt niet denken. Je bent beneveld. En de zorgvuldigheden van het leven, de toekomst, hoe moet het allemaal gaan? En in die drie woorden die de Heer Jezus hier gebruikt, verleden, heden en toekomst, schildert Hij ons hele leven. En Hij laat zien hoe dat we door die dingen slaperig kunnen worden. Dat onze harten bezwaard worden. En dat die dag ons onvoorzien overkomt, dat we er niet op gerekend hebben. Brasserijen, dronkenschappen, roes, brasserij, dronkenschap. Het zijn woorden die aanduiden de genoegelijkheden van deze tijd. En daarin wil de Heer Jezus zeggen, wat kan er dan allemaal zijn wat ons slaperig maakt? En wat onze harten bezwaar doet zijn wel, de Heer Jezus is daar heel eerlijk in en heel scherp. En hij zegt, dat is het uitgaansleven. Waar je helemaal op richt, waar je het helemaal van verwacht in deze tijd. Dat zijn de genietingen van deze tijd, een prachtig huis, een mooie auto, de mode, onze lichamelijke schoonheid. Maar de Heer Jezus zegt, het is als een roes, als een dronkenschap. Het benevelt je, zodat je niet helder kunt denken aan de dag van Gods wederkomst. De zorgvuldigheden van het leven. Hoe moet ik door de tijd komen? En daarin bijzonder staan we vanavond even bij stil. Die zorgvuldigheden van het leven. Want daarvoor zijn we toch ook vanavond juist bij elkaar in biddag. Heren, we zijn toch in alles van u afhankelijk. Heren, we zijn toch hier om te bidden dat u straks alles wat gezaaid wordt zegenen wil. De aardappelen die gepoot worden, dat ze opwassen mogen. Heer, en als we straks tentamens doen, dat u ons zegent. Heer, dat we ons werk goed kunnen doen. Dat we daar de kracht voor hebben. Heer, we zijn toch in ons huis om een goede moeder te mogen zijn in ons gezin. Heer, al die dingen zijn goed en noodzakelijk. Want er kan geen graankorrel groeien zonder de Heer. Zonder de zegen van de Heer kunnen we geen maaltijd bereiden. Zonder de kracht van de Heer kunnen we de zieken niet verzorgen. Zonder dat de Heer ons wijsheid geeft, kunnen we geen computer bedienen, geen auto besturen. Ja, zonder de Heer kunnen we geen ademhaling doen. Zouden we dan de Heer niet zoeken voor de zorgvuldigheden, voor de zorgen van deze tijd? Het is zeker nodig dat we vandaag, op deze biddag, onze diepe afhankelijkheid van de Heer beleven. Maar de Heere zegt, er zit zo'n groot gevaar in. In die zorgvuldigheden van het leven. Namelijk dat u er zo druk mee bent. En dat u er zo door in beslag genomen wordt. Dat u zich niet voorbereidt op mijn komst. Dat u zich vergeet gereed te maken om de bruiloftzaal in te gaan. Dat uw harten bezwaard worden. De Heer Jezus wil zeggen dat heel ons bestaan, zowel ons innerlijke leven als wat we doen, heel ons denken, ons zoeken, ons hart, daarin is het allemaal samengevat, in slaap valt. Dan kun je denken aan iemand die hard gewerkt heeft en thuis komt en op de bank in slaap valt. Zo is het, zegt de Heere, als u zo druk bezig bent met de genietingen van deze wereld, brasserijen en dronkenschappen, of dat je zo bezig bent met de zorgvuldigheden van het leven, dan kun je zo moe van worden, zo doorbeneveld, dat je hart bezwaard wordt, zodat je niet voorbereid bent op mijn komst. En de Heer Jezus zegt het dan ook heel nadrukkelijk, dat is levensgevaarlijk. En daarom zegt hij, zie toe, wacht u ervoor dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden. En dan zegt de Heer Jezus, dat mag geen enkel ogenblik. Hij zegt het dubbel op als het ware, dat uw harten niet ter enige tijd, nooit, nimmer, bij geen enige gelegenheid. De Heer Jezus zegt het zo duidelijk, we mogen nooit verslappen. We moeten altijd waakzaam zijn, altijd erop bedacht zijn, dat niet de genietingen van deze wereld en de zorgvuldigheden van dit leven ons in beslag nemen, zodat we niet meer gericht zijn op de komst van Christus. Maar hoor ik iemand denken, dat kan toch niet, dominee. Je kunt toch niet altijd bezig zijn met je ziel en met de verwachting van Gods koninkrijk. Je moet toch ook werken. We hebben toch onze roeping in deze tijd, dominee. We moeten onze tijd toch ook nuttig besteden. Dat is toch ook een roeping in deze tijd. Jazeker. Maar wat bedoelt de Heer Jezus? Nou zal ik het maar eens heel eenvoudig zeggen. En mag ik u daarbij maar een heel eenvoudige toetssteen geven. Wat bedoelt de Heer Jezus? Wel dit. Als er een dag voorbij gegaan is. En u hebt niet aan uw dood en u hebt niet aan de wederkomst gedacht, dan is uw hart bezig bezwaard te worden door de genietingen van de tijd en de zorgvuldigheden van het leven. En daarom vraag ik het u, heb u gisteren gedacht dat u sterven moest? Heb je er gisteren aan gedacht? Heer Jezus, wanneer komt u? En als dat niet het geval is, gemeente, dan is het woord van de Heer Jezus dat zegt, waakt en zie toe, dat gij niet de enige tijd bezwaard wordt in uw hart, zodat de dag van mijn wederkomst u overkomt. Want de Heer Jezus, zij zegt het, wanneer komt dan de dag van de wederkomst? Wel, mijn dag, zegt de Heer Jezus, komt als een strik, zo lezen we in het 35e vers. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem wonen. En dan gebruikt de Heer Jezus het beeld. En gelukkig doen we dat niet meer, maar vroeger kwam dat nog wel eens voor. Dat daar zo'n vogeltje zat te zingen, zo heerlijk onbezorgd in een boom. En dat daar zo'n vogelvanger kwam en met een klapnet, pats. En het zingende vogeltje verstomde en was gevangen genomen. Had er helemaal niet aan gedacht, als een strik. En zo kun je dat je voorstellen, daar zie je zo'n haas huppelen door de duinen heen. En ineens is daar een strik. En vast. En dat is het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. Mijn dag zal komen, zegt hij, als een strik. En elders gebruikt de Heer andere beelden om dat plotselinge aan te geven als hij zegt, mijn dag zal komen als een bliksem. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot aan de anderen onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. De Heer Jezus zegt hier heel eenvoudig, mijn dag zal komen als een donderslag bij heldere hemel. Niemand heeft daarop gerekend en dan ben ik daar. Zo onverwacht, zegt de Heer Jezus, zo kom ik. En elders gebruikt de apostel het beeld van een dief in de nacht. En elders weer lezen wij van het beeld dat het zal zijn als bij een barensnood die plotseling een bevruchte vrouw overvalt. Ineens is het daar en voelt ze nu is het de tijd dat ons kind komen zal. Jezus, hij gebruikt aangrijpende beelden als een strik, als een bliksem, als een dief. En omdat dat zo is, zegt de Heer Jezus, waak dan te allen tijden, biddende. En dan laat de Heer Jezus zien hoe dat waken en dat bidden geschieden moet. Wel, dat moet altijd zijn, voortdurend. Dat is het wat die werkwoordsvorm in het Grieks uitdrukt. Wakende, biddende. De Heer Jezus zegt het dubbelop, waak dan te allen tijden. Te allen tijden, dat wil zeggen bij iedere gelegenheid. Bij welke omstandigheden ook in je leven. Wees altijd waakzaam. Waakzaam dat je niet in verzoeking komt. Dat je hart bezwaard wordt. Daarom zegt de Heer Jezus, wees waakzaam tegen de zonden die je zomaar van mij kunnen aftrekken. Waak, zegt de Heer Jezus. Dat wil zeggen, wees waakzaam dat je in alle ogenblikken niet in de zonden valt, maar juist ook wakende bent om het goede te doen, om te wandelen in mijn wegen. Waakt, zegt de Heer Jezus, om iedere gelegenheid aan te grijpen om wel te doen. Waakt en blijft wakker ieder moment dat je gereed mag zijn om mij te ontmoeten. Ieder moment van je leven wakende zijn. Waken in het strijden tegen de zonden. Wakende in het wandelen in zijn wegen. En hoe kan dat? Hoe kun je zo waakzaam zijn? Wel, zegt Heer Jezus, dat is biddende. Voortdurend de Heere zoeken in het gebed. Heere, wilt u mij bewaren dat ik niet in slaap val? Heere, wilt u mij een waakzaam hart geven? Wilt u mij de kracht geven dat ik niet door de brasserij en de dronkenschap, door de verleidende machten bezwaard word en in slaap sukkel, Heere? En dat die dag mij zal overkomen als een strik. Heel de Bijbel. Ze staan vol met die woorden, waak dan en bid. De Heer Jezus, hij zegt het met zulke nadruk en klem. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen, gemeente, waakt. En zo horen we het ook Petrus, zijn gemeente, ernstig vermanen. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchteren, dat wil zeggen, zijt niet in dronkenschap beneveld, weer datzelfde beeld, nu uit de mond van Petrus, maar zijt helder van geest, uitziende en verwachtende. En hij zegt er dan ook bij, waakt in de gebeden. We hebben het meer gezegd, gemeente, van deze preekstoel. Dat is het diepste geheim van een christen, dat hij een biddende christen is. Dat het kind van God gedurig de omgang zoekt van de Heer. En dat het dan zo ook in ons leven mag zijn, juist op deze biddag. Deze biddag die staat in het licht van zijn wederkomst. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hij komt, hij komt. En daar is mijn hart op gericht, te midden van al de vragen van dit leven, te midden van al de moeite en de zorgen, is mijn oog daarop gericht, op dat woord, op dat belofte woord. Hij komt om de wereld te richten. En wat is het een groot voorrecht, als je zo biddende en wakende gevonden mag worden. Want de Heer Jezus, hij geeft er tenslotte zo'n heerlijke belofte bij. Want wat zegt hij tenslotte? Als ze dan mogen wakende en biddende zijn, dan zullen zij waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen en te staan voor de Zoon des Mensen. Twee heerlijke beloften. De Heer Jezus zegt, die wakende en biddende kerk, zij zal waardig geacht worden de oordelen te ontvlieden. Al die dingen die gebeuren zal, waarvan ik gesproken heb, zegt de Heer. Al die aangrijpende dingen. Als de hemel de aarde zal bewegen. Als de zon haar licht niet meer zal geven. Als de sterren van de hemel vallen zullen. En als die dag der benauwdheid komen zal. Zal ik u er doorheen dragen. Dat is het wat de Heer Jezus zegt. Jullie zullen er niet in omkomen. Als die zaken losbarsten. Zullen jullie er niet in meegezogen worden naar de ondergang. Maar ik zal jullie daarin staande houden. Te midden van alle verdrukkingen en vervolgingen. Wanneer gij wakende en biddende gevonden zult worden. Zegt de Heer uitziende naar mijn komst. En al deze dingen geschieden zult. Ik zal u waardig achten dat u daarin niet omkomt. Maar te midden van de woedingen van de antichrist zal ik u bewaren en veilig thuisbrengen in het land der rusten. O, en daaraan verbonden is dat heerlijke, dat onbegrijpelijke, dat nooit te vatten wonder. Want, zegt de Heer, dan zult gij staan voor de Zoon des mensen. Wat wil dat zeggen, jonge mensen? Als je staan mag voor de Zoon des mensen in de dag van het oordeel. Wel, geliefden, we hebben er iets van gezegd. Maar dat zal zo'n dag zijn die wij ons niet kunnen voorstellen. Als Christus op de wolken komt en zijn belofte gaat vervullen van zijn heerlijke wederkomst. Dan lezen wij dat als dat gaat geschieden, dat de mensen het uit zullen roepen. Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en voor de toren van het lam. En dan roepen die mensen het uit als ze weten dat ze straks dat verschrikkelijke vonnis zullen horen. Dat ze het voelen, wij zullen straks eeuwig onder de voeten van die koning verbrijzeld worden. En ons wacht straks de eeuwige rampzaligheid. Want de dag van zijn grote toren is gekomen. Dan roepen ze het uit. Wie zal kunnen bestaan? En dan is het antwoord van de Heer Jezus. Die wakende en biddende zijn. Die zullen kunnen bestaan. En wat betekent dat? O jonge mensen, ik kan het niet uitdrukken. Zo heerlijk is dat. Maar als dan Christus op de wolken komt. Dan zal er geen vrees zijn. Dan zul je niet uitroepen. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Maar dan zal er zulk een blijdschap zijn. Hij komt. De Heer Jezus Christus. Maar ben je dan niet bang voor het oordeel van die rechtvaardige rechter? Nee, zul je dan zeggen nee. Dan hoef ik niet te vrezen. Waarom niet? Omdat ik gewassen ben in het dierbare bloed van Christus. Omdat mijn hart naar hem uitgaat. En hij dat verlangen niet beschamen zal. En dan zal ik hem mogen zien. Het zal de grootste en de heerlijkste dag van mijn leven zijn. Als Jezus wederkomt op de wolken. En als mijn graf geopend wordt. En de schapen en de bokken samengebracht zullen worden. En de scheiding komen zal. Dan mag ik staan. Dan hoef ik me niet te buigen. Dan hoef ik niet het schaamrood op mijn mond te krijgen. Dan zal het niet zo zijn dat ik op 1000 vragen geen antwoord heb. Dan zal het tot mij niet gezegd worden. Ga heen, ik heb u nooit gekend. Gij werkers der ongerechtigheden. O, dan zal het mij niet klinken. Grijp ze en werp ze in de uiterste duisternis. Maar dan zal het mogen zijn. Komt, gij gezegende, gaat in. Dan zal ik eeuwig vrijgesproken worden. Maar hoe weet je dat dan? Wel, omdat ik hier in dit leven het heb geleerd. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan. Al mijn ongerechtigheden. Wie zou kunnen bestaan? Toen heb ik het voor de Heere verloren. Toen kon ik niet blijven bestaan. Toen ben ik een zondaar geworden. Toen heb ik onder het heilig recht gebogen. Toen heb ik het God gewonnen gegeven. Toen heb ik het tegen God gezegd, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Toen heb ik mijn vonnis mogen aanvaarden. Toen heb ik gezegd, Heere, uw gramschap ben ik dubbelwaardig. Maar toen in dat uur dat God mij naar recht voor eeuwig had kunnen wegwerpen, maar zijn dierbare zoon tussentrad en zei, Vader, ik heb voor hem betaald. Toen ik overkleed mocht worden met zijn gerechtigheid. En toen ik die vrijspraak uit zijn mond mocht horen. Uw zonden zijn u vergeven. Daarom mag ik het weten. Ik zal kunnen staan rechtop. Waarom? Omdat ik bekleed ben met de gerechtigheid van Christus. En de rechter in mij geen onrecht vinden zal. Waarom niet? Omdat hij het gevonden heeft in zijn zoon. Het hem heeft toegerekend. En hij voor mij betaald heeft. Dan zal ik mogen staan. Die wakende en biddende is. Geliefde gemeente. Waak je en bid je. Zie je uit naar de komst van je bruidegom. Kinderen, mag ik maar een heel eenvoudig voorbeeld gebruiken. We hebben pas een paar trouwstellingjes gehad. En dan is het altijd toch de gebruikelijke weg. Dat de bruidegom zijn bruid gaat ophalen. En dan zie je die bruidegom versierd gaan in zijn mooiste pak. Met een mooie auto komt hij voorrijden. Waarom? Om zijn bruid op te halen. Want heel zijn hart is vol van die bruid. Het is nu de trouwdag. We hebben er jaren naar uitgezien, maar nu is de trouwdag. En nu mag ik mijn bruid in mijn armen sluiten. Nu zal ze voor altijd de mijne zijn. En je ziet in je gedachten al zo'n bruidegom vol blijdschap aanbellen. Daar drukt hij op de bel. En daar gaat de deur open. Maar wat ziet hij dan? Daar komt zijn meisje naar buiten. En ze heeft een stofdoek in haar hand. En ze heeft zich helemaal niet in haar bruidstooi getooid. Want ze is de dag van de bruiloft vergeten. U zegt dat kan niet. Kan ook niet. Kan ook niet. Gebeurt niet. En hoe is het nou met de kerk? Hoe is het nou met Gods kinderen? Verwacht u ook elk ogenblik dat uw bruidegom komt. Ziet u uit naar de bruidegom op deze biddag. Bent u gereed? Hebt u uw bruiloftskleed aan? Om als de bruidegom komt, hem tegemoet te gaan. Bent u wakende en biddende op deze biddag 2007. Wordt u gevonden, biddende en wakende, o gemeente. Dat we zo gevonden mogen worden, want dan denk ik aan de geschiedenis van Noach. Noach, hij heeft 125 jaar gepredikt. Hij heeft het verkondigd, hij komt om de wereld te richten. En ze hebben hun schouders opgehaald. Dwaze Noach. Gaat hij nog een ark bouwen ook? En er is niets van te zien dat hij komt met zijn oordelen. Blijft al die jaren droog. Niets te zien. We gaan door met huwelijk en ten huwelijk geven. Met eten en drinken. En toen werd de ark toegesloten. En de Heere opende de sluizen van de hemel en de aarde. En toen hebben ze het geroepen. Doe ons open, doe ons open. Maar de deur ging niet meer open. O gemeente, dat zal toch wat zijn. Als er straks één van ons is, die niet wakende gevonden is. Zal wat zijn, gemeente, als je straks aan de deur staat te kloppen. Heere, doe mij open, Heere, doe mij open. En hij zal het van achter de deur zeggen. Ik heb u nooit gekend. Als een arme zondaar aan mijn voeten. Ge bent altijd rechtop blijven staan. En daarom zult ge nu voor eeuwig verloren. moeten gaan. Daarom ik roep u toe, gemeente. Waak dan en bid. Zoek de Heere nog, terwijl het genade tijd is. Het is nog langmoedigheid dat hij zijn wederkomst inhoudt. Maar wie weet hoe spoedig de dood wenkt ieder uur, gemeente. Ben er zelf van de week weer bij bepaald hoe een lieve oom van mij 80 jaar zijnde, werkend in de grind met een bos hout op zijn rug, in één ogenblik neerviel. En het was eeuwigheid. En we hebben het zelf meegemaakt in het midden van de gemeente. We denken aan onze lieve broeder Hartman. We denken aan onze lieve broeder Mans. Eén ogenblik was er werkelijk tussen de leven en de dood. Ik kom, zegt de Heer Jezus, als een dief in de nacht, als een strik, als een bliksem. En dan zal ik verschijnen. Het zij dat ge hier sterven moet en voor mijn rechterstoel verschijnt. Het zij dat ge me zult zien in leven als ik kom op de wolken. Gemeente, de Heer Jezus weet wat het zeggen wil. Als u hem ongered tegemoet treden mag. En daarom roept hij het u toe. Vanuit onze tekst. Deze avond. Waak dan te alle tijd. Biddende. Dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden. Al deze dingen die geschieden zullen. Het is gewis en het is zeker. Hij zal wederkomen. O wat een zegen. Als het dan mag zijn. Dat gij zult mogen staan voor zijn aangezicht. En dat gij hem zult mogen ontmoeten. Waak dan en laat het zijn. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Mijn ziel wacht, Heere, op u. Heere Jezus, kom haastiglijk. Laat het zo biddag mogen zijn. Maranatha, Heere Jezus, kom haastiglijk. Amen. Heere, zo mogen wij weer tot u komen, nadat u zo ernstig tot ons gesproken hebt, Heere, maar het was ook een liefdevolle oproep, want u wilt niet dat er één van ons onverhoeds door de dood of door uw wederkomst zal worden overvallen, maar u wilt dat we wakende zijn en biddende, strijdende, Heere, uitziende naar uw komst. O Heere, dat we als een bruid mogen uitzien naar die bruidegom. Heere, maar wat zijn we dan nog vaak bezig met de dingen van deze tijd, de zorgvuldigheden van het leven. Wat kunnen ze ons bezetten, Heere? En wat is nog veel erger als we opgaan in brasserijen en dronkenschappen, of ons uitleven in de genietingen van deze tijd, Heere. O, dan zijn we zo slapende. En dan zullen we met schrik ontwaken, Heere. Maar dan te laat, voor eeuwig te laat, Heere. En daarom roept u ons op deze biddag toe. Waakt en bid, opdat gij, wanneer deze dingen zullen geschieden, namelijk de tekenen die aan uw komst voorbij vooraf gaan, dat we dan, Heere, mogen weten. Hij zal er ons doorheen leiden. Wat een troost, Heere. En ook als we dan in deze iets horen van uw naderende voetstappen, als het al meer merkbaar wordt en zichtbaar wordt, dat waarvan u gesproken hebt, dat het zich gaat vervullen, Heere. O, dat we dan des te meer aangespoord zouden worden om wakende en biddende gevonden te worden. Opdat die dag ons niet als een strik zal overvangen. Heere, geef toch dat we door dat nieuwe leven wakende en biddende gevonden mogen worden. Heere, wat zou het erg zijn als we in slaap zijn en het te laat is om die olie te ontvangen. Bewaar uw kerk, Heere, voor het slapen. Wat een oneer, Heere, als uw kerk slapende is. Heere, daar bent u toch niet waardig. En geef daarom dat ze zullen waken en bidden, de lendenen opgeschort. Laat het zo biddag mogen zijn, dat we zo biddende gevonden worden, in het bijzonder om deze dag, opgewekt in het verlangen naar uw komst, naar uw heerschappij, naar de onderwerping van de Satan, van de zonden, opdat er het leven mag zijn, volmaakt tot uw eer. Heb dank, Heere, dat we zo rondom uw woord nog mochten samen zijn. Laat het niet aan ons voorbij gaan, maar laat het ons vanavond reeds in het hart getroffen hebben. Het zij tot vermaning, het zij tot vertroosting. U weet wat we nodig hadden. Ga zo met ons mee, heen levend in de week van voorbereiding, naar de bediening van het heilig avondmaal. Heere, laten we ook daarin wakende en biddende gevonden mogen worden, zoekende om in u geborgen te mogen zijn, om een waardige disgenoot te zijn, niet uit ons, maar uit u. Blijf zo bij ons en verlaat ons niet, gans voor met u heiligt. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, zingen we tenslotte met elkaar uit Psalm 98, waar de kerk het weten mag, hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Liefde gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.